Sprachen.
Periode.
Ten aanzien van de honoraria, zullen de honoraria die toegekend worden vanuit het standpunt van de betrokken altijd te laag zijn. Maar wanneer u zegt wat gebeurt er op het ogenblik in de geneeskunde, dan zien we dus enerzijds een zeer knappe technische ontwikkeling. Veel specialisten worden in feite biologisch technicus. We zien daarnaast dat de farmacie toch een aantal producten brengt waarbij de nevenverschijnselen op zijn minst genomen onaangenaam zijn, terwijl deze vervangen kunnen worden door natuurlijke producten en dat men eventueel met sporen van bepaalde materialen vaak evenveel kan bereiken als met zware medicatie. Dergelijke dingen zullen langzaam maar zeker gaan doorwerken. Er komen andere technieken. Ik denk bijvoorbeeld aan een verdere uit- en opbouw van onder meer osteopathie. Ik denk aan een verandering van geneeswijze doordat men gebruik zal maken van oude Chinese en Indische werkmethoden. Er komt dus inderdaad een plaats voor de alternatieve geneeskunde. En deze krijgt steeds meer een eigen plaats. Het betekent dat zij voor bepaalde gevallen en kwalen in toenemende mate wordt toegepast, dat men in andere gevallen nog steeds blijft teruggrijpen naar oude en beproefde methoden. Ook de paranormale geneeswijzen zullen langzaam maar zeker bij dit alles betrokken worden. En wanneer we over 20 jaar gaan kijken, dan zullen we zien dat er dan dus niet meer zo erg wordt gescholden tegen allerhand alternatieve geneeswijzen, maar wel tegen het feit dat paranormale genezers een eigen plaats ook binnen de geneeskunde krijgen ingeruimd. En ik denk dat dat het begin is van een ontwikkeling waarbij op de duur de medische wetenschap alleen dan gestudeerd kan worden wanneer men ook bepaalde gevoeligheden bezit, waarbij dus de eis niet alleen meer is kennis, maar ook wel degelijk voldoende sensitiviteit en een mate van inzicht. Is het voldoende?
Is het in principe mogelijk met de handen te opereren, zoals in Brazilië?
Het is in principe mogelijk wanneer u beschikt over voldoende gaven, krachten en een voldoende inzicht. Maar je kunt ook geestelijk opereren, dat wil zeggen zonder dat er enige penetratie van de huid plaatsvindt, en u kunt dan toch onder andere niersteen vergruizen en in enkele gevallen zelfs galsteen wegnemen. Ik noem nu maar een paar voorbeelden. Dat is op het ogenblik ook mogelijk. Maar om dat te doen moet je beschikken over bepaalde energieën, bepaalde instelling. Dan, ja, dat is, zullen we zeggen, zeker daar waar gezondheidsdiensten werken, in een medische stand zeldzaam.
Hoe kun je iemand helpen die psychotisch is en denkt in een vorig leven Hitler of Eva Braun te zijn geweest en die nu mensen wil beschermen tegen de aapbom?
Nou, ik zou zeggen, de Hitler en die Eva Braun, die laat je dan maar buiten beschouwing. Per slot voor rekening, laten we iemand wat lezen over Churchill, is ook geen lieve jongen geweest. Misschien dat hij dan weer Churchill wordt en dan kun je misschien nog Eden ook van hem maken, wat uiteindelijk alleen een ander hoofddeksel betekent. Dus ik zou zeggen, begin gewoon zo iemand met zijn bescherming tegen de haatbom terug te brengen tot normaal redelijk denken. Begrip voor de werkelijkheid. Probeer daarnaast zo iemand dan te zeggen, ach wat vroeger is geweest, is toch niet belangrijk. Wat je vandaag bent, is het enige wat telt. En ik denk dat je daarmee al een redelijke verbetering krijgt. Je krijgt een vergroting waarschijnlijk van een spreekbaarheid. En waar eenmaal een redelijke dialoog mogelijk is, daar kun je dan vanzelf ook verder komen. Voldoende?
Is er in principe tegen iedere ziekte een medicijn, een remedie? Zal dit ooit gebeuren?
Ja, ik weet niet of u de dood onder de ziekte rekent. Maar als dat het geval is, dan moet ik zeggen nee. Er zijn dus tegen alle ziekten uiteindelijk wel geneeswijzen te vinden. Maar een groot gedeelte van deze geneeswijzen zullen dus niet alleen kunnen berusten op de farmacopea, op het voorschrijven. Daar komen ook vele psychologische factoren bij te pas. Pas wanneer je ook daar de nodige aandacht aan geeft, wordt dus het aantal geneesbare ziekten groter.
De vorige spreker benadrukte dat een geest, indien harmonisch, een zeer gunstige invloed heeft op de gezondheid van het lichaam. Maar dikwijls heeft een gezonde voeding, natuurgeneeswijze en dergelijke, een genezende werking op een door ziekte gekweld lichaam. Hoe verklaart u dat dan?
Dat is heel eenvoudig. Kijk, wanneer je een huis wilt bouwen, moet je ook zorgen dat je bouwstenen hebt. Voeding is niets anders dan het aandragen van de nodige bouwstenen, waardoor het lichaam zichzelf dus kan vernieuwen. En wanneer je dat op de juiste wijze doet, dan zal dat veelal een goede inwerking hebben. Veelal, niet altijd. Maar is er dan bovendien een harmonische geest, dan is het resultaat verbluffend.
Hoe denkt u over het voortbestaan van de aarde, als we zien hoe bomen kapot gaan door zure regen, hoe mensen voedsel vergiftigd wordt, hoe dat drinkwater eigenlijk niet meer drinkbaar is, wat moet dat dan worden in de toekomst?
Oh, dat is heel eenvoudig, mutatie. Dat kunt u op het ogenblik al zien. Er zijn bijvoorbeeld algeën die juist in besmette wateren in toenemende mate voorkomen. En sommige daarvan produceren helaas geen zuurstof, maar koolzuur. Maar ze zijn er. En wanneer we kijken naar de vergiftigde bossen, de stervende bossen, moeten we eens opletten hoeveel mos bijvoorbeeld juist daar voorkomt. En hoeveel kleinere planten daar tegen de verdrukking in beginnen te groeien. Het is een proces dat de aarde meerdere malen heeft doorgemaakt. Dus u zich realiseert dat in het verleden uw bomen niet eens bestonden. En wat als boom doorging in feite een vorm was van varens. Die zijn allemaal uitgestorven, er zijn alleen wat kleinere soorten van overgebleven. Ah, nou ja, ik denk dat als het zo doorgaat, dat er een hele hoop zwakkere typen verdwijnen uit de zaak, ook onder de mensen. Maar er blijft altijd wel iets over. Alleen ja, misschien dat de beuk die op het ogenblik zo majestueus is, later een klein struikje is geworden, terwijl er andere soorten zijn die juist weer enorm zijn gaan opschieten.
Kunnen sommige planten energie wegnemen bij zieke mensen, bijvoorbeeld chrysanten, en zijn er ook planten of bloemen die energie af kunnen geven?
Nou, planten kunnen onder omstandigheden energie opnemen of afgeven, dat is waar. Maar dat kun je nou niet bijvoorbeeld zeggen dat de chrysant energie afneemt. Dat is helemaal niet waar. Het kan alleen onder bepaalde omstandigheden. Je kunt wel zeggen dat over het algemeen planten een schoonheidsgevoel moeten wekken. Op het ogenblik dat er een resonans is tussen de plant en een patiënt bijvoorbeeld, dan blijkt dat hier inderdaad een goede werking van de plant uitgaat. Omgekeerd, wanneer die relatie er niet is, dan zal de plant energie vreten en desondanks snel zelf lelijk worden. Snijbloemen doen dit praktisch niet. Nou, dat zijn geslachtsorganen van planten die van hun bestemming beroofd zijn en die dus alleen nog een beetje doorleven, geeft ze maar een aspirintje.
Welke invloed kan muziek hebben bij de bereiding van voedsel?
Ja,
plezierig.
Weinig of niet, zou ik zeggen.
Ja, dat volg ik.
Het kan invloed hebben op de kop, dacht ik.
Ja.
Maar het voedsel op zichzelf niet. U kunt wel zeggen dat op levende planten muziek invloed kan hebben. Dat is inderdaad waar. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor vee. Dieren kunnen dus eveneens muziekgevoelig zijn. Maar je kunt dus niet zeggen dat het eten daardoor beter of slechter wordt, hoor. Een stiek à la Brahms bijvoorbeeld. Of Haché Beethoven. Zijn misschien leuke namen op de menulijst. Maar de muziek klinkt niet door in de smaak van het voedsel zelf. Nog in de voedingswaarde.
Kun je zonder medische kennis je bewuster worden van het functioneren van je organen, de onderlinge werking en het evenwicht?
Oh ja, dat kun je wel, maar dan moet je er op kunnen concentreren. En dan ga je dus eerst uit van ontspanningsoefeningen. Ik voel nu mijn vingers niet meer, mijn tenen niet meer, ik voel mijn handen niet meer, ik voel mijn voeten niet meer, enzovoorts enzovoorts, gevoeligheden uitschakelen. En in plaats dat je dan dus de absolute ontspanning bereikt, denk je aan je hart of aan je nieren, of aan je milt of je lever, of wat dan ook. Sommige mensen houden helemaal meer van lever. Dan kun je daardoor je dus van het orgaan bewust worden. Je gaat iets begrijpen van de functie die het in je heeft. En wanneer je dat dus een tijdje hebt gedaan, dan heb je dus een, zoals men technisch zou zeggen, een instinctief begrip van de wisselwerking tussen de organen en de betekenis die ze hebben voor het lichaam. Het wil niet zeggen dat u dan ook gelijktijdig alle theoretische kennis bezit.
Is het mogelijk dat je door zelfhypnose in coma kan raken? Zo ja, kun je dan zonder hulp weer uit die coma terugkomen?
Ja. Kijk, als je een meester bent in zelfhypnose, dan kun je natuurlijk daardoor in coma geraken. Maar een meester in zelfhypnose zal over het algemeen ook weten dat er bepaalde posthypnotische mogelijkheden zijn. En die zal waarschijnlijk een tijdsbegrenzing aan de periode van coma toevoegen. Een begrenzing direct in tijd of dus in een bepaalde functie die verricht moet zijn. Maar ik denk niet dat het erg veel voor zal komen.
Bij het naar binnen kijken, zoals voor de pauze vermeld, moet men dan vanaf het eind van de dag teruggaan naar de ochtend of andersom? Wat is beter?
Voor uw herinnering, als u die goed wil laten werken, is het beter om terug te gaan van de avond naar de morgen. U hebt namelijk de neiging, ook in uw dromen, om dus alles in teruggaande orde te rangschikken, innerlijk. En pas wanneer u zich daarvan bewust wordt, draait u de rangschikking op. Goed dan.
Acht u het wenselijk om bij paranormaal genezen, magnetiseren en dergelijke, eerst de aura te dichten en daarna pas op de chakras en kleuren in de aura in te werken?
Ja, als u kunt zien dat er een lek in die aura zit, dan dicht u die natuurlijk. Een beetje breven en tieren kan geen kwaad, maar je moet het niet doen als er toch niks aan de hand is. Met andere woorden, dat kunt u het beste doen, wanneer dat dus inderdaad volgens uw weten, en dat kan instinctief zijn, kan ook zien zijn, op een bepaalde plaats voorkomt. Een aura is nooit een vergiet. Als er een lek in zit, wanneer nieuwe benaderingen mogelijk worden, dan zullen ze heel vaak alleen dan mogelijk zijn wanneer men bereid is oude experts te verwerpen. En juist in dergelijke halfwetenschappelijke, neemt u me niet kwalijk, psycholoog, maar halfwetenschappelijke benaderingen economie noem ik ook half wetenschappelijk, krijg je dus te maken met de noodzaak om een totale vernieuwing, een experimentele vernieuwing tot stand te brengen, zonder je daarbij te storen aan het oude of te proberen je resultaten te leren aan het oude. Je moet ze op zichzelf bezien. En aangezien dat enige tijd vergt, nou ja, laten we eerlijk zijn, de kerk van Rome heeft haar huidige structuur ruim 1500 jaar volgehouden. En daar zit er ook veel onzin in. Niet alles, maar er zit onzin in. De psychiatrie is wat jonger, maar gezien het belang dat zeer velen eraan hechten, voorzie ik ook voor haar nog een zeer lange, vaak dogmatische lijdensweg.
Kunt u iets zeggen over de rechtspositie van psychiatrische patiënten? Hierbij met name denken aan gedwongen vrijwillige opname en isolatie en inname van medicijnen.
Ja, daar is niets over te zeggen. Luister, een rechtspositie in de zin van een rechtvaardigheid bestaat nu eenmaal niet. Recht is altijd het recht van de sterkste, uitgeoefend door de machtigste, of dat nu de massa is of een kleine kliek. En dat wil zeggen dat de rechtspositie dus mee bepaald wordt door het nut dat men ziet in de behandeling op een bepaalde wijze en de behoefte die men heeft om op normaal reagerende mensen dus uit de gemeenschap te verwijderen waar ze lastig of misschien zelfs gevaarlijk kunnen zijn.
De laatste schriftelijke vraag, ook een grote. Welke positieve, respectievelijk negatieve invloed kunnen drugs, psychedelische middelen, LSD en dergelijke, hebben op het lichaam? Met welke kun je uittredingen tot stand brengen? En wat doet het psychisch?
Ja, wat dat laatste betreft geen commentaar. Dat zou tot experimenteren kunnen verleiden. Alle drugs zijn, en dan sluit ik koffie, thee en Schiedams producten dergelijke niet uit, zijn gevaarlijk op het ogenblik dat er sprake kan zijn van een verslaving. Wanneer wij denken aan LSD, dan weten wij dat deze kunstmatig opgewekte schizofrenie, dat is het in feite, een zeer goede invloed kan hebben op mensen die om welke reden dan ook verkeerd georiënteerd zijn in de maatschappij. Maar dan moet je het wel onder toezicht doen en niet te vaak. Alle andere drugs, ik zou zeggen nou, blijf er maar liever vanaf. En wanneer u dan denkt, ja, marihuana of zo, hennep, ik zou zeggen op zichzelf kan het niet veel kwaad. Borrel is net zo erg. Maar het heeft wel de neiging om de nadruk te leggen op het trippen. En als je eenmaal begint met die trippen, met die bijzondere ervaringen, dan grijp je naar sterkere middelen die door het lichaam helaas niet verdragen worden. Voldoen? Zo, dan heeft u twee keer schriftelijk een grote gedaan. En nog een paar kleintjes. Misschien hebt u mondeling daar nog het een of ander aan toe te voegen. Je bent kennelijk uitgepraat.
Wanneer krijgt de mens bewustzijn? Is dat bij de geboorte, is dat als embryo, is dat tijdens de conceptie?
De mens heeft al lang bewustzijn voordat er van een geboorte sprake is. Het is altijd een geest die een bepaalde reeks ervaringen heeft opgedaan, welke incarneert in een lichaam. Wanneer u dus kijkt naar het zuiver geestelijke, er is sprake van, zullen we zeggen, een voorgevormde geest. Wat het bewustzijn zelf betreft, het begint te ontstaan in de derde tot vierde week van de zwangerschap, omdat dan de eerste hersenvorming plaatsvindt. Deze is echter nog van zeer laag niveau en van een werkelijk denken binnen het kader dus van de beperkte mogelijkheden plus de sterke invloed van de geest, vindt meestal pas plaats in de vijfde tot zesde maand. wanneer eenmaal de geboorte plaatsvindt, is er een ontzettende ervaring. Maar je wordt als het ware zoetje warm en naast de Stijskoe straat opgelazen. Dat betekent een schok. Dit schokeffect betekent dat het bereikte bewustzijn in de hersenen voor een groot gedeelte verdrongen wordt naar de achtergrond, maar wel later de basis wordt van de fantasiespelletjes die kinderen gaan spelen wanneer ze tussen de 3 en 7 jaar oud zijn. Donne?
Ja. Kun je meer volgens je intuïtie gaan leven?
Door je beter te realiseren wat je intuïtie is. Intuïtie is namelijk het aanvoelen. En wanneer je volgens dit aanvoelen wilt gaan leven, dan moet je dus geen rationele overwegingen gebruiken om dat dan in een andere vorm toe te passen. Hebt u een intuïtie, dan vraagt u zich af, is dit gezien mijn mogelijkheden en omstandigheden op dit moment denkbaar? Zegt u nee, dan gaat u gewoon verder. Hebt u echter het gevoel, ja, het is wel redelijk, maar, u begint met voorbouw te maken, dan moet u zeggen, nee, dan ga ik werkelijk met die intuïtie ga ik verder, ik ga het eens proberen. Op die manier kom je langzaam maar zeker achter welke intuïtieve zaken van groot belang zijn, en dan kun je vanzelf een scheiding gaan maken ook tussen de toch vaak optredende gewone impulsjes en de werkelijk intuïtieve herkenningen. Voldoende?
En wat kunt u zeggen over de evolutietheorie zoals die door Darwin is opgesteld?
Darwin nam aan dat er sprake is van een geleidelijke evolutie. Dat is natuurlijk niet juist. Een evolutie is in feite aanpassing aan omstandigheden, in zover heeft hij gelijk. Maar deze aanpassing komt niet geleidelijk en met kleine stappen tot stand, maar vaak met grote sprongen. Je zou dus moeten zeggen dat de sprongmutatie, waar Darwin weinig of niets over zegt, in het totaal van de evolutie een van de belangrijkste verschijnselen is, dat de spronggewijze aanpassing het ontstaan van totaal nieuwe soorten in de hand werkt, welke onder bestaande omstandigheden betere overlevingsmogelijkheden
hebben. Is er dan een verband te trekken tussen de aapgestalte en de mens, zoals hij dat zegt?
Ja, kijk rond u, kijk rond u. Ja, niet hier, toevallig hier nou niet, maar... Er zijn van die analogieën zijn er inderdaad te trekken. En het is heel waarschijnlijk dat dus de apen en de primaten en de mensen dus, vooral ook de primaten en de mensen dus, dat die een gemeenschappelijke voorouder hebben. Dat lijkt me bijna onvermijdelijk. Maar ja, in de tijd dus dat je al die varianten hebt gekregen, dan had je de Homo giganticus bijvoorbeeld, 2,30 meter gemiddeld, sterk gespierd. Je had andere soorten, dan zeg je ja, die zijn allemaal ten gronde gegaan. Maar misschien zijn overblijfselen van Homo giganticus vervallen tot een bosleven en zijn ze geworden tot de eerste laagland en misschien later de berggorilla. Die waarschijnlijkheid zit er inderdaad in. Maar we moeten ons goed realiseren dat de soorten niet altijd achter elkaar komen, dat ze gelijktijdig bestaan. Bijvoorbeeld Homo sapiens, de sep, die bestond dus al in de tijd dat er vele andere soorten bestonden. Vele andere soorten mensen. En op dezelfde manier kun je zeggen in de tijd dat de eerste aapachtige boombewoners eigenlijk een rol gingen spelen, waren er ook al snel een aantal veranderingen, omdat men zich aanpaste aan verschillend levensgebied, maar ook aan verschillende levenswijzen. En om nu te zeggen dat dus de mens voort is gekomen uit een aap die steppenbewoner is geworden, ja, dat gaat mij persoonlijk iets te ver. Ofschoon ik, nogmaals, ik zeg wanneer je alleen naar de gestalte en de gezichten kijkt, hier en daar, het idee hebt dat het zo gek nog niet is. Maar ik denk dus eerder dat de eerste menssoorten zijn voortgekomen uit die apen die een iets wat grotere geheugenmogelijkheid hadden. En dat wil eigenlijk nog niet eens zeggen dat het een grotere herseninhoud was. Dat heeft er weinig mee te maken. Maar het is zeer waarschijnlijk het ontstaan van een sterkere overbrugging tussen linker en rechter hersenhelft, waardoor dus een groter combinatie- en afschattingsvermogen mogelijk werd. En daarmee ook het beter hanteren van werktuigen. Ik vermoed dat dat de basis is geweest van de menswoede.
Hoe
ver kun
je teruggaan met je herinnering voor de geboorte? En wat is de betekenis van die herinnering voor je verdere leven?
Ja, wanneer je genetisch teruggaat, dan is dat nog wel verschillend. De genetische herinnering die loopt terug bij sommigen tot 80 geslachten, dus tamelijk ver. Bij de meesten niet veel verder dan 7 tot 10. Wanneer het gaat om incarnatieherinneringen, ja, dan zijn er dus mensen die, wanneer ze daar werkelijk heel hard aan zouden werken, misschien 40, 30 levens in het verleden zouden kunnen vinden. Nou, wat heb je eraan? Kijk, je bent het eindproduct van al die ontwikkelingen. En dat wil dus zeggen dat regressie en methoden alleen dan zin hebben wanneer bepaalde afwijkingen, gevoelsnormen, gedragsnormen zijn die misschien in het verleden een verklaring vinden. Bijvoorbeeld de heks die de waterproef heeft moeten doen, daar dus bleek geen heks te zijn omdat ze succombeerde, die zal nu misschien een beetje waterschuw zijn. Begrijpt wat ik bedoel? En dan kun je misschien door dat in het openen te brengen, daardoor toch dat gedrag een beetje aanpassen. Maar dat is ook het enige. Het heeft weinig zin om terug te gaan naar het begin. Als u een auto koopt, dan gaat u ook niet terug naar de mijn. Dan vraagt u waar komt het erts vandaan. Dat heeft weinig zin. U vraagt zich af, is die auto solide, werkt ze goed? En zo ze niet goed werkt, wat moet ik eraan doen om ze goed te laten werken? En zo moet u uw leven ook bekijken.
Moet u misschien iets een visie geven op hetgeen wat voor de pauze besproken is in verband de bijdrage van dokter Steiner en de antroposofie?
Ja, een beetje moeilijk. Kijk, Steiner is een groot man. Tot op zekere hoogte kun je zeggen ingewijde. Hij heeft het geheel gebaseerd op de kennis die ligt in de mensheid. Dat is heel verstandig, want als je kennis zoekt van elders, dan krijg je kennis die komt uit een vreemd geheel en dus menselijk moeilijk te interpreteren is. Hij heeft daarbij in de geneeskunde gezocht naar de samenvoeging van alle handwaarden. En het blijkt inderdaad dat bijvoorbeeld kleuren in de omgeving een belangrijke rol kunnen spelen bij recuperatie van patiënten of bij het rustig blijven van patiënten. En zo zijn er meer van die dingen. Je zou het kunnen zeggen, hij heeft dus inderdaad in zijn tijd zich een voorloper getoond van datgene wat Aquarius later zal bevestigen. Maar of je daar nu ook bij moet zeggen dat hij altijd gelijk heeft gehad, dat betwijfel ik. En dat blijkt ook wel uit het feit dat degenen die hem volgen uiteindelijk toch zijn gaan grijpen naar andere middelen, bijvoorbeeld veel meer hebben gedaan met chirurgie dan Steiner ooit aan vijf bezwellen gehad. Voldoende?
Over die mensheidsontwikkeling.
De
mensheidsontwikkeling.
Ja.
Bijna goed gezegd, zat ik net aan te denken van je antwoord had, dat dieren eigenlijk uit mensen ontstaan zijn. En dus niet de mensen uit
ja, dat is natuurlijk een sterk homocentrisch denken. En in zijn tijd was dat zeer normaal. Maar we moeten wel begrijpen dat de mens alleen maar één van de vele verschijningsvormen is. En dat we kunnen aantonen dat er veel dieren zijn geweest voor een mens was. Dat is namelijk aan te tonen op grond van onderzoek, de geologie, de verschillende versteende dingen die we kunnen vinden, niet waar? Fossielen, dan kun je zeggen, nou kijk eens, het is bijna onmogelijk dat de dieren uit de mens zijn voortgekomen. Dus als ik Steiner nog gelijk moet geven, dan is het alleen in deze zin dat veel mensen de beest uithangen. Vergeeft u mij, ik wil geen groot man beledigen, maar ik meen dat enige kritiek toegelaten is op al datgene wat eenzijdig of te sterk door tijd en omgeving bepaald werd. Ik weet dat er man. Ja, u vraagt toch niks, dan klets ik nog even. Want dan zei vindt dat te veel wordt, dan vraagt u weer wat. Nee, ik heb bijvoorbeeld mensen kennelijk dodelijk beledigd toen ik een keer zei dat Helene Blavatsky een allesbehalve prettige tante en bovendien vaak een opgewonden standje was. Vonden ze dat pas niet, maar het mens was nou eenmaal zo. En waarom mag je dat dan niet toegeven? En wanneer we kijken naar Steiner, dan zien we dat hij dus uitgaat in feite van de theosofie. En dat hij daardoor bepaald wordt en zich losmaakt, dat vind ik erg belangrijk, van een langzame verkerkelijking van die theosofische leer. Dat is heel erg belangrijk. En daarmee gaat hij een nieuwe richting in, een richting die onderzoek mogelijk maakt, die denken mogelijk maakt. Nou, waar het aan de andere kant een beetje aan het versuffelen was. Maar ja, dan moeten we nog begrijpen dat die man komt uit een bepaald milieu. Dat hij komt vanuit een bepaald denken en dat al datgene wat hij zegt door hem altijd nog zo gezegd zal worden dat het past bij die kring waartoe hij behoort. Hij kan namelijk zichzelf niet geheel wegcijferen. Dat kan bijna niemand. De meeste auteurs spreken in wezen over zichzelf, ongeacht het verhaal dat ze vertellen. En als u dat gaat realiseren, zeg nu ja, wat geeft dat uiteindelijk nu, hè? Lou de Jong weet ook niet alles. Ja, maar hij doet het in ieder geval zeer gewetensvol vanuit een bepaald standpunt. En hij is zoals de geschiedenis en de geschiedkundigen in het verleden zijn geweest, in ieder geval aan te bevelen als iemand die probeert onpartijdig te zijn. Maar wie lukt dat? Dat lukt bijna niemand. Dat is bij ons ook. Wij komen hier, we houden een schitterend betoog of een vervelend betoog, dat kan ook wel een keer, niet waar, dat ligt aan u. Ja, aan uw oordeel, niet aan uw aanwezigheid. Maar wat wij zeggen is vanuit ons standpunt waar. Maar wij leven in een bepaalde wereld. Ons stoffelijk bestaan. Want dat ligt achter ons, dat is een herinnering. Maar de werkelijkheid waar we mee te maken hebben is een andere. Daardoor verschuiven voor ons belangrijkheden. Zien we feiten als onbelangrijk, zoiets van, nou ja, gooi er een krent in de pudding. Hè? En andere dingen, dan zeggen we, dat is ontzettend belangrijk, terwijl u zelf het zit over onbenulligheden te meiden. Hè? Ik weet niet wie die meier is geweest, maar het schijnt een voorbeeld te zijn voor alle mensen die doormeren. Ja, mijn naam is Haas. Maar wanneer u zich goed realiseert wat wij zeggen is waar vanuit ons standpunt en in onze wereld en aan het beste weten. Maar dat wil nog niet zeggen dat het voor u 100% waar is. Want u beleeft anders, u ziet anders. Dan moet u toch zelf proberen om er iets van te maken. Een vriend van mij die heeft het eens een keer heel hatelijk gezegd. Hij zegt, kijk, een priester is een mens die deskundig tussen de mens en zijn God gaat staan. En dat is natuurlijk erg vervelend als je priester bent. Maar wij hebben niet iemand nodig die voor ons bemiddelt. We hebben het begrip nodig van datgene waarmee we bezig zijn. We moeten niet iemand hebben die voor ons wel even bij Jezus gaat vragen of hij dit of dat doet. Wij moeten het wezen van de Christus beseffen het in onszelf beleven en daardoor zelfs geen wens uitspreken, maar het besef krijgen waardoor het noodzakelijke waargemaakt wordt. Dat is voor iedereen anders. En als je daar nou mee begint, dan kan ik me echt voorstellen een hele hoop mensen op hun tenen getrapt zijn. Ja. Iemand heeft mij eens gevraagd, hebt u iets tegen een mis? Ik zeg, nee, ik heb er wat tegen omdat er veel mis is bij de beleving van de mis. Maar de mis op zich is niet mis, wanneer zij goed is. Ja, toen kreeg ik daar nog, ja, kunt u daar een enig commentaar verder aan verbinden? Ik zei, nee, ik ben geen leider van een misverkiezing. Dus, dat zijn allemaal dingen, ja, daar kun je over denken zoals je wilt. Ja? En dat moet u zelf ook doen. Onthoud u nou één ding. Een mens heeft geestelijk gezien meer aan het uithalen van zijn eigen dwaasheden dan aan het onbegrepen aankleven van wijsheden van anderen. Daar moet je heel goed over nadenken. U leeft. En niemand anders. En zodra u zich door iemand anders laat leven, dan hebt u in feite geen leven meer. En wat nog erger is, u hebt alleen negatieve ervaringen. De positiviteit die komt voort uit uzelf. Uit de manier waarop u leeft, waarop u werkt. Het is de manier waarop u datgene wat in u is, hoe dan ook, naar buiten brengt. En dan moet u niet denken dat ik nou eventjes zit te zagen, hè? Want veel mensen proberen het. Maar dan komt er een ogenblik te zeggen, ja, maar die of die, deskundige in hun ogen, heeft het heel anders gezegd. En dat kan wel zijn. Maar u bent die of die niet, u bent uzelf. Wanneer u zegt, ik wil deel zijn van de Christusgeest, dan kan dat. Maar dan moet u niet verwachten dat een ander uw kruis zal dragen. Begrijpt u? En als u zegt, ik wil één zijn met God, iets wat feitelijk altijd het geval is. We leven in en door hem. En zover ik het kan bekijken tenminste. Maar dan moet u niet gaan zeggen, dus God moet zich dan maar aan mij openbaren. Dan moet ik gewoon zeggen, nou ja, ik hou me bezig met God. En dat beeld van God dat ik in mezelf draag, maak ik waar in de daden. Ach, ik denk soms ook, de geestelijke bewustwording van de mens zou veel vlotter verlopen als je ze kon verkopen via een loterij. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Loterijen zijn er voor alle dingen, behalve voor het ene belangrijke wat er is. Het innerlijk leven van de mens. Als je me toestaat om, ja, u zit zo ongeduldig rustig te luisteren. En zo met wat schuiven en wat gezinnen ondertussen. Niet dat ik nu kwalijk neem hoor. Als ik naar u kijk, zo van mijn standpunt uit, zie ik ook vaak te grinniken. Dan denk ik, nou, weet u wel. Maar dan zou ik echt willen zeggen, mensen, vraag je nou eens af of het redelijk is om alles in jezelf als hoog en groot en geestelijk belangrijk te zien en er van buiten niets mee te doen. Je bent één mens. Een mens zijn betekent een stoflichaam hebben, daarnaast alle geestelijke voertuigen en een ziel. En alles wat daarbij een rol speelt, dat moet inderdaad, of u het wilt of niet, buiten en binnen gelijk zijn. Pas op het ogenblik dat u uw innerlijke wereld volledig in uw daden kunt laten weerspiegelen, begint u aan een werkelijke bewustwording. En ik heb gehoord dat u bezig bent geweest over een gezonde ziel en een gezond lichaam. Nou, laten we het dan zo zeggen. De wil om een innerlijke waarheid met de daad te beproeven en eventueel te corrigeren aan de hand van je ervaringen, is de beste motor die er bestaat voor een geestelijke vooruitgang. Zo, dat was het. Had iemand nog wat? Nee, dacht ik wel. Nou, dan gaan we sluiten. Bekende verhaal dus. U geeft mij een paar woorden. Ik maak er nog een slot deze keer van.
Schoonheid.
Ja, als je de juiste intuïtie hebt, zie je menige schoonheid op de fiets. Maar waarom zouden we het niet zo zeggen? Ik snel voert uit eigen kracht en door het bewegen dat ik doe, vloei ik snel den einde toe, al word ik soms een beetje moe en vraag me af, hoe moet ik verder gaan? Maar zie ik dan geen wijzer staan, die pint mij eens riet wat spreekt, dat is de juiste richting. Een besef dat steeds weer breekt door al van twijfel wat mij toch bezielt. Dan zeg ik, hoe werkelijk schoon is het wanneer dat wat er in mij leeft, mij in mijn leven voert geleid en zelf zegt wat de juiste weg is die mijn fiets bereidt. Laat mij dan zijn, één met de kracht, en levend uit het een bestaan, en laat mijn wezen ondergaan in al wat in de werkelijkheid bestaat en wat als waan misschien daarnaast zich ook nog kennen laat. Laat mij leven zo ik ben. Laat de kracht in mij dan spreken hoe of ik gaan zal en waarheen. Dan breken snel de wolken van het onbegrip. Dan wordt de duisternis verdreven. Dan wordt er plotseling in mij licht en kracht en lichtend zijn gegeven, waardoor de schoonheid van bestaan zich ook aan mij weer openbaart, zodat ik zeggen kan, al streven en alle moeite is het waard om eens die schoonheid te beleven die in het ik, ondanks het al, voortdurend voortbestaan. Zo, ik hoop dat de schoonheid daarmee voldoende aan het recht is gekomen. Ik hoop dat de fiets daarmede niet ontwaard is, integendeel bevorderd. En wat de rest betreft, laat uw intuïtie spreken. Begrijpt u misschien heel goed wat ik heb willen zeggen, ook al zei ik het misschien wat anders dan ik het in drie letters hoe we dat kunnen uitdrukken. En dan bedoel ik niet die woorden waaraan sommigen van u nu denken, drie letters u in het midden, of schoon op je rug krabben mag ook. Vrienden, dat is het einde van onze bijeenkomst. Ik heb geprobeerd uw vragen redelijk te beantwoorden. Ik ben u dankbaar voor uw aandacht. En ik hoop alleen dat we elkaar goed begrepen hebben, zodat u zelf in eigen denken en zoeken verder zoet gaan naar een steeds grotere harmonie, een steeds grotere innerlijke schoonheid. Dank u voor uw aandacht.